gaat over leven en dood. En daar gaan we over praten. Melvin is in de studio teruggekomen. En we hebben een gast hier in de studio. Eén ding is zeker. We komen op de wereld en we gaan van de wereld af. En ja, dan hebben we een leuke tijd of een minder leuke tijd. Op een gegeven moment moet dat wel allemaal geregeld worden. En daar gaan we over praten, Melvin.
Ja, goedemorgen Jan. Ja, ik ben weer terug van de veehouderij en ja, nu weer in de studio. Ja, ik ga praten met meneer Timmer van Via Humana. Ja, het is toch een onderwerp wat heel veel mensen niet willen aansnijden. En dat is de dood.
Dat klopt. We hebben heel vaak een idee van de dood van het is eng, we moeten het op afstand zien te houden. Mijn eigen filosofie daarin is van het is deel van het leven. Het werd net al gezegd, we weten allemaal twee dingen zeker. Als we hier zijn, zijn we een keer geboren en we zullen een keer sterven. En als je daar zo wat voorbereid naartoe gaat, kun je in die zin ook veel ontspannender leven. En ik zie dat bijvoorbeeld heel sterk bij mensen die bijvoorbeeld een terminale ziekte hebben en die dan op een gegeven moment vragen van kun je langskomen, want ik wil de uitvaart vast bespreken. En als dan de uitvaart besproken is, dat je merkt dat ze een stuk rust hebben gekregen, is ook prettig voor de nabestaanden, want die hebben ook het stuk rust van we hoeven straks niet te gaan verzinnen van hoe hadden ze het gehad willen hebben. Want alles is besproken en duidelijk. En ik denk dat dat het leven makkelijker maakt. En dat het ook makkelijker maakt om bewust te leven als je niet op de vlucht hoeft te zijn voor het einde.
Dus eigenlijk zegt u, misschien is het goed om dan vooruit te denken van mocht het gebeuren, om dus iets op papier te zetten.
Dat is heel belangrijk. Dat is echt een goede hulp. En zorg dan ook dat er nabestaanden zijn die weten waar ze dat kunnen vinden. Maar er kan vandaag de dag zoveel in de uitvaartwereld, wat een uitvaart veel persoonlijker maakt dan gewoon maar zoals het hoort. Mensen vragen vaak aan me van, ja, hoe hoort het? En dan zeg ik altijd van, het hoort zoals het bij u past. Dan is het goed. Ja, maar voor de rest is het helemaal afhankelijk van wat de mensen zelf willen. Alleen om te weten wat je wilt, moet je wel weten wat er kan en wat er mag. En er kan en mag gewoon ontzettend veel. En dat is voor mij een reden om de mensen te adviseren van neem eens contact met een uitvaartverzorger die een stapje harder loopt en vraag die om je voor te lichten. Nou, een complete voorlichting zul je nooit krijgen. Ik heb zelf een complete opleiding gedaan voor ik de uitvaartwereld inging. En we kunnen natuurlijk niet in een gesprek van een uur even overdoen wat mij een complete opleiding plus alle ervaring gekost heeft. Nee. Maar als de mensen vertellen wie ze zijn, wat voor beelden en ideeën ze zelf hebben. Wat zijn hun hobby's? Wat zijn de dingen die ze leuk vinden? Wat zijn de dingen die ze niet leuk vinden? Dan kan ik uit het hele arsenaal wat er is aan mogelijkheden een selectie maken en zeggen van, wat denkt u hiervan? Wat denkt u daarvan?
Heel open erin gaan dus.
We gaan er heel open in. Twee kanten op. Ik vraag van de mensen eigenlijk van, ga er open in. Vergeet eens eventjes alles wat je gezien hebt van begrafenissen en crematies. En ga eens nadenken van, als je nou helemaal voor het zeggen had, wat zou je willen? Onder het motto, niets is gek. Mijn ervaring is ook, als mensen dan komen met vragen, beginnen ze heel vaak met, kan dit wel? Mag dit wel? Is dit niet vreemd? Nou, ik ben nog nooit iets tegengekomen wat bizar was of niet mocht. Nee. Dus mensen hoeven wat minder bang te zijn voor hun eigen ideeën. Want er kan gewoon een heleboel. En dan is het aan mij vooral om te kijken van, wat hebben we nodig om dat mogelijk te maken, om dat te faciliteren. En we leven in een maatschappij waar alles geld kost. Dus ik kan ook een begroting maken en aangeven van, nou, dit is dan waar u rekening mee moet houden. En ja, dan is het bij mij ook nog eens een keer zo dat die begroting vaak heel erg meevalt. Ik wil namelijk de mensen echt de vrije keuze geven. Dus ik wil geen bewuste of onbewuste psychologische prikkel hebben die mij een bepaalde kant op stuurt. Dat heb ik door te zorgen dat ik zelf zo min mogelijk spullen heb. Ik heb geen rauwe auto's, ik heb geen verzinnen.
Die huurt u dan, zeg maar?
Die kan ik huren. En dat betekent dat mensen gewoon helemaal vrij zijn. Als iemand zegt van, heb je ook een bordeauxrode auto? Ja, ik weet dat er één is in Nederland. Dus dan laten we een bordeauxrode komen. En ik maak op de ene niet meer winst dan op de andere. Want ik maak op alles geen winst.
Maar is dat bijvoorbeeld verplicht dan om zo'n rauwe auto te doen? Of kan dat ook iets anders zijn?
Daar ben je helemaal vrij in. Het is een veelgehoorde misvatting dat er een rouwauto gebruikt moet worden. De enige wat de wet voorschrijft is dat wanneer we een overledene door de publieke ruimte, dus op straat of zo, vervoeren, dat die dan omhuld moet zijn.
Oké.
Hoeft dus zelfs niet in een kist, mag ook in een doek, een wade. En hoe je dat verder doet, ja, dat moet bij jezelf passen.
Oké.
Okay. En een tijdje terug had ik iemand, ik kwam daar binnen, oma was overleden. En de eerste vraag van haar dochter was van, moet het met een rouwauto? De bekende vraag. Dus ik zeg nee, maar ik vraag ook, waarom stel je die vraag? Want daar is altijd een reden voor. Nou, de kleinzoon was meubelmaker en oma had het busje van de meubelmaker altijd zo'n leuk busje gevonden. Nou, dan gebruiken we die toch als rouwauto.
En dat is ook gebeurd?
En dat is gebeurd. Ik heb vrachtwagenchauffeurs weggebracht die zelf op zo'n truck met trailer reden, waar we over de schotel heen een plaat gemaakt hebben waar de kist op kan. En waar een collega achter het stuur kroop, of één keer zelfs dat zijn dochter achter het stuur kroop. Om op die manier de overledene met zijn eigen vrachtwagen weg te brengen. En zo kun je het heel persoonlijk maken. Ik ben er alleen maar voor om dat zo goed mogelijk te doen. Want mijn ervaring is dat hoe beter mensen afscheid nemen, hoe minder moeilijk het in het traject daarna is om weer mee te gaan draaien in die wereld die gewoon doordraait.
En ook een herinnering, denk ik, dat iemand, hè, stel je hebt een kleinzoon, oma is overleden, kleinzoon is misschien 6 jaar. Oh, weet je nog dat oma toen of opa met de vrachtwagen is weggebracht? Ja, dan heb je anders dan als daar zo'n donkere auto met vlaggen voor staat, denk
precies,
ik.
Precies, ja.
Ja,
en soms is het ook heel indrukwekkend. Want ik heb het één keer gehad dat dus ook een truckchauffeur was overleden. En dat we even contact gehad hebben met het bedrijf waar hij voor werkte. En op de dag dat we hem naar de begraafplaats reden er 30 witte, stralend schoongepoetste vrachtauto's achter de rouwauto aan. Allemaal met oranje zwaailampen op. En als dan op een gegeven moment we met die stoet langs het huis komen waar hij gewoond heeft. En van al die vrachtwagens gaan die luchthoorns aan. Dat is imponerend. Als ik het vertel, gaan de rillingen nog over mijn rug van hoe indrukwekkend dat was.
Ja, bent u als begrafenisondernemer dan ook daar ook altijd aanwezig, hè? Als zo'n plechtiging dan gebeurt?
Ja, mijn motto is van, ik ben in die dagen er helemaal voor de familie.
Ja.
Ik vind het belangrijk dat de familie alle momenten een vertrouwd aanspreekpunt heeft. Nou, dat vertrouwen ontstaat als je na het overlijden binnenkomt en met de mensen gaat praten. En dan weten ze bij mij gewoon zeker van wat ze ook verder tegenkomen, tot en met de begrafenis of de crematie, ben ik er voor hun als aanspreekpunt. Ze kunnen hun vragen, hun opmerkingen, hun wensen allemaal bij me kwijt. En dus ook op zo'n moment ben ik bij ze. En ja, begeleid alles wat nodig is.
Ja, krijgt u dan ook vaak vragen van, is dit wel goed, is dat wel goed? Mensen die een beetje onzeker worden?
Ik kom heel veel onzekerheid tegen. Ik zou bijna zeggen gelukkig, want de onzekerheid komt over het algemeen voort uit het onbekend zijn met uitvaarten. En gelukkig zijn de meesten van ons onbekend met uitvaarten. Ja. En laten we die bekendheid tot een kleine groep professionals beperken, lijkt mij een uitstekende verdeling. Maar dat betekent dat de mensen gewoon met heel veel zitten. En ik merk dat ook vaak in een eerste gesprek na een overlijden, dat mensen aarzelend zijn. En dan ga ik dus zitten vragen van, waarom aarzelt u nu? Is er iets? Want zeg het maar, gekke gedachten ken ik niet. Mensen zijn mijn vak nog nooit tegengekomen.
Okay.
En dan zie je heel vaak dat er een wens aan ten grondslag ligt die klein is. En soms zijn het ook problemen die mensen hebben. Bijvoorbeeld, een moeder was overleden en haar twee dochters die hadden een meningsverschil, want moeder had niet verteld of ze begraven of gecremeerd wilde worden. En de ene dochter wilde graag begraven en de andere cremeren.
Ja.
En de reden was, toen ik doorging vragen, maar dat moet je dan uitkrijgen, degene die voor cremeren was, vond begraven eigenlijk ook wel heel mooi. Maar ze wilde zo graag iets van haar moeder meedragen en dan kon ze in een hol sieraad wat as meedragen.
Mm-hmm.
En toen heb ik haar gevraagd van, en wat vind je ervan als we een plukje haar aan de achterkant bij je moeder wegknippen en als je dat in een sieraad draagt?
Echt meedenken.
Echt meedenken, ja. Nou, vond ze een geweldige oplossing. En daarmee was iedereen in één keer unaniem van, dan gaan we mama begraven. En denk van, nou, dan heb je gezorgd dat iedereen een goed gevoel heeft bij de keuze die er gemaakt is. En de dochter die dat wil, die kan wat persoonlijks van moeder meenemen. En uiteindelijk wilde de andere dochter dat ook.
Ja, bijzonder, hè, om dat dan om zo te doen. We gaan eens even naar een stuk muziek en dan komen we zo bij u. Ja, het is bijna 11:30 nog in het ochtendprogramma Musli. En ik praat met Dirk Timmer van Via Humana over toch wel iets wat niet dagelijks besproken wordt. En dat is eigenlijk de dood. Je net had het een beetje over cremeren en begraven worden. Wat is nou het meest, wordt er echt gedaan?
Landelijk gezien wordt er het meest gecremeerd. Met name omdat de kosten van begraven erg hoog zijn. Mm-hmm. Een aantal mensen zegt ook van ik vind het niet milieuvriendelijk.
Nou, wat is het dat?
Nou ja, daar zijn de discussies erg verschillend over. Als je kijkt naar een aantal decennia terug, was het heel gebruikelijk om een spaanplaatkist te gebruiken. Met ook nog polyester of nylon bekleding. En dat is erg milieuonvriendelijk. Polyester, nylon vergaat bijna niet in de grond. En een spaanplaat vergaat wel heel goed. Maar het is meer lijm dan hout. En die lijm is gewoon chemische troep die daar in de grond blijft. Ik zelf maak overwegend gebruik van echte houten kisten. Die zijn vandaag de dag niet duurder meer dan spaanplaatkisten. In veel gevallen zelfs goedkoper. Dan zie ik het milieuprobleem met de kist niet. Zeker niet omdat de binnenbekleding tegenwoordig meestal ongebleekt katoen is. Dat is allemaal natuurproduct. Waar veel mensen niet bij stilstaan als het om cremeren gaat, is dat een crematie 45 tot 50 kubieke meter gas kost per volwassene.
Dat is veel.
Dat is een heleboel. Daar kun je je woning een hele tijd op verwarmen in het winterseizoen.
Ja. En hoe lang duurt dan zo'n crematie dan? Is dat 10 minuten of hoe moet ik dat zien?
Ligt aan een aantal factoren. Maar voor een volwassene gaan we uit van tussen de 1 en de 2 uur.
Dan is het volledig as, zeg maar.
Dan is het volledig as. Dat wil zeggen, je zou nog veel meer tijd nodig hebben om de botten echt tot as te laten gaan. Maar die worden fijn gemaakt, zodat de botten net zulk fijn poeder zijn geworden als de as. En een gemiddelde volwassene levert dan tussen de 3 en de 4 kilo as die de nabestaanden meekrijgen. Wat misschien ook wel interessant is, voordat een kist een oven ingaat, wordt er een vuursteentje opgelegd waar een uniek nummer op staat.
Ja.
Want as is erg anoniem, daar kunnen we niet aan zien wie het was. En om nou zeker te weten dat nabestaanden de goede as meekrijgen, gaat dat steentje mee de oven in.
En die
blijft bij de as en hij verbrandt niet. En mensen die dus later de as komen ophalen, krijgen dat steentje ook mee als bewijs dat het hun overleden is.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Nee, dat weten de meeste mensen niet. Daarom vertel ik het.
Ja, bijzonder. Ja, dat is, en nogmaals, we hebben het erover iets wat je normaal niet bespreekt. Dat is toch echt de dood. Dat as op een gegeven moment, mensen krijgen dat mee. Zijn er nou veel mensen die zeggen, we gaan het uitstrooien? Of is het heel veel dat mensen zeggen van, ja, we nemen het mee en zetten het ergens neer? Wat wordt er veel gedaan?
Er kan van alles mee en de keuzes zijn zo divers dat je zou de statistieken nog moeten gaan loslaten om te zien wat nu het meeste gebeurt. Dat durf ik dus ook niet te zeggen. Het traditionele ouderwetse is dat er een grote aardewerken vaas, de urn, meegevuld wordt. Wat overigens wel interessant is voor de mensen die wat hebben met brandweer, is om te weten dat als brandweer een huis in moet waar brand is en waar mogelijk nog mensen zijn, dan halen ze niet alleen de levenden eruit, maar als het kan ook de overledenen en als het kan ook de asurnen, want die worden door de brandweer als een overledene beschouwd.
Dus die nemen ze ook echt mee? Hoor.
Dus die nemen ze echt mee als dat hun eigen veiligheid niet te zeer in gevaar brengt, natuurlijk. Ja, want die prioriteit blijft wel staan. Dus in ons maatschappelijk besef zie je gewoon dat zo'n asurn toch een erg belangrijk ding is. Veel mensen hebben iets van, wat moet ik met die as? Ik wil hem niet in een urn bewaren. En dan zijn er allerlei manieren om de as aan de natuur terug te geven. Heel vaak zie je dat mensen dan wel eerst kleine beetjes van de as nemen en bijvoorbeeld in een sieraad verwerken. Er zijn speciale assieraden. Maar er zijn ook sieraden die hol zijn, waar je wat in kunt stoppen als er maar een dekseltje achter zit. Er zijn veel manieren om de as uit te strooien. Ik denk dat een van de meest spectaculaire op het moment is met behulp van weerballonnen.
Ja.
Dan wordt de as in een ballon gedaan die in zo'n grote weerballon zit. Dezelfde als het KNMI gebruikt. En als zo'n ballon dan opstijgt, dan gaat hij tot ongeveer 25 kilometer hoog. Daar is de lucht zo ijl geworden dat de ballon knapt. Want die zet uit tijdens het omhoog gaan. En dan wordt op 25 kilometer hoogte de as dus verspreid. Een andere methode is dat je zelf een plek zoekt waar je toestemming hebt. Dat moet ik eventjes zeggen, want formeel moet je toestemming hebben van de grondeigenaar.
Oké, maar anders mag je het niet strooien.
Nee. Anders zou je niet uit mogen strooien. Ik weet dat er mensen zijn die gaan de gemeentebossen of de staatsbosbeheerbossen in en die hebben iets van, die as vind je toch niet meer terug. En ik strooi het gewoon uit. Dat kun je natuurlijk doen, maar het is wel op eigen verantwoording. Kunnen wij als uitvaartverzorger natuurlijk geen verantwoording voor nemen.
Dus dat geeft ook niet mee dan?
Ik kan ze vertellen dat anderen dat doen.
Oké. Okay.
En ik heb zelfs meegemaakt bij een gemeentelijk crematorium dat de ambtenaar die de as meegaf, dat stond uit te leggen aan de nabestaanden. Persoonlijk denk ik ook van, ja, het is een van de wetten die we nou een keer in Nederland hebben. Maar het is waar van, die as die is zo dun, die vind je niet meer terug.
Het verwaait het.
Ik zie het probleem in die zin niet. Maar ja, regels zijn regels. En Nederland is een land van regels. Dus dat is dan een van de weinige regeltjes waar ik de mensen wel even op moet wijzen. Maar bij mijn weten gebeurt het best vaak. Ik hoor ook vaak verhalen van mensen die zeggen van, ja, hij liep altijd zo graag in het bos in. En dan komt er een land, bijvoorbeeld in Polen of in Tsjechië. Of hij ging zo graag de Schotse bergen in, de Schotse hooglanden. En dat ze daar afstand meenemen en verstrooien. Dat kan door het gewoon uit de urn te strooien. Maar er bestaat bijvoorbeeld ook een dikke, holle wandelstok van ongeveer 2 meter hoog. Die kun je vullen met as. En elke keer dat die wandelstok op de grond komt, verliest die een klein beetje as.
Oh.
En er zijn mensen die vinden dat heel mooi. Anderen moeten er weer niet aan denken. Dat vind ik het mooie van het uitvaartvak. Er zijn zoveel mogelijkheden dat er is altijd wel iets wat bij jou past. En dat is dus voor mij altijd de uitdaging ook om de mensen op de hoogte te brengen van, wat past dan bij jou? Er is zelfs een klein robotmachientje met een paar wieltjes waar je de as in kunt doen. En dan kun je een tekst programmeren. En dan zet je hem bijvoorbeeld op het strand neer. En dan schrijft hij zo bij de gloedlijn die hele tekst in as uit. Er zijn mensen die vinden dat mooi. Op zee verstrooien vanaf schepen. Regelmatig vertrekken er bijvoorbeeld vanuit Scheveningen visserscheepjes speciaal voor een asverstrooiing. Nou, de ballonnen hebben we al gehad natuurlijk.
En een vuurpijl?
Vuurpijlen kan ook, mag ook. Is wel de duurste en de lastigste. Want daar zit ook met veel vergunningen die aangevraagd moeten worden.
Okay.
Je kunt niet zomaar dat soort vuurpijlen de lucht in schieten. Maar het gebeurt. Dat wil zeggen, ik weet dat het gebeurt. De weerballonnen heb ik meegemaakt. Mm-hmm. De vuurpijlen niet. En wat ook heel veel gebeurt is dat mensen zeggen van, ik wil dat het bij mij in de omgeving terugkomt. Er bestaat bijvoorbeeld een waterurn. Een urn waar je de as in doet, die je in de tuin neerzet. En telkens als het regent, stroomt er water in die urn. En die gaat overstromen. En in 1 à 2 jaar tijd in het Nederlandse klimaat neemt die alle as mee. En wordt op die manier in de grond gespoeld. We hebben ook de biosurn. Een biologisch afbreekbare urn waar je de as in doet. En waar daar bovenop een zaailing zit. Een heel jong boompje. En dan kun je zelf nog uitkiezen welk boompje je daarvoor wilt hebben. En dan kun je die ergens neerzetten. En dan is de as eigenlijk de voedingsstof voor die boom.
Bijzonder.
Ja, het zijn heel bijzondere dingen. En met heel veel van die dingen geldt van, een aantal mensen spreekt het heel erg aan. En andere mensen hebben iets van, absoluut niet. Ja, dat is het mooie. Je hebt gewoon de vrijheid van keuze. Wat niet bij je past, hoef je ook niet over druk over te maken. En wat wel bij je past, daar kun je voor kiezen.
Ja, en als mensen nou zoiets hebben van, ja, ik ga dus het as uitstrooien. Maar dan op een gegeven moment, dan gaan die mensen, ja, die hebben niks meer om naar terug te gaan. He, want je kan het in je kamer zetten. Je kan, als je de kist begraaft, dan kan je naar de begraafplaats. Maar als je het eenmaal hebt uitgestrooid, ja, dan is dat toch een dingetje.
Uitstrooien is wat dat betreft inderdaad iets van, je raakt wat kwijt, tenzij je kleine beetjes bewaart. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Wat ook nog een mogelijkheid is, waar veel mensen voor kiezen, is om de urn naar de begraafplaats te brengen. Er zijn op begraafplaatsen zogenaamde columbariums. Een urnenmuur. En dan kun je een vakje kopen waar je de urn in zet, waar je eventueel nog een kleine steen voor kunt plaatsen met een gravering. En dan heb je op de begraafplaats toch een punt waar je naar terug kunt keren. In zijn algemeenheid is het zo van, als je as gaat uitstrooien, vinden de meeste mensen het fijn om een klein beetje te bewaren en daar een sieraad van te maken. Of op een andere manier iets te bewaren.
Ja. En zo'n uitvaart, hè, we hebben cremeren, we hebben begraven, hè, er komt er een steen bij. Ja, de kosten van zo'n uitvaart, waar moet ik aan denken zonder verzekering?
Ja, dat ligt er een beetje aan. De tarieven van begraven verschillen ontzettend per begraafplaats. Als je hier in Nunspeet bijvoorbeeld kijkt, dan is het ook nog afhankelijk van, heb je al een graf of heb je nog geen graf? Want je betaalt voor het openen en sluiten van het graf.
Ja.
En je betaalt het recht op het graf. Dan zit je in Nunspeet goed boven de €3000 voor een graf. Maar dan heb je verder alleen nog maar het graf en het openen en sluiten.
Maar dat is eenmalig?
Dat is eenmalig. Daar moet een monument op. Een grafsteen. Nou, dat kun je heel simpel doen. Maar dan zit je nog steeds gauw op €800-900. En je kunt het zo gek maken als je wilt. De meest geplaatste grafstenen in mijn beleving zitten zo tussen de €1500 en de €2000. Dat is gewoon een grote kostenpost. Vergelijk je dat met cremeren. En crematie zelf kan voor €600-700. Met gebruik van de aula en een plechtigheid erbij zit je op iets van €1300-1400. Dan moeten natuurlijk nog veel kosten bijgemaakt worden. Kisten heten traditioneel heel duur te zijn. Nou, ik kan niet spreken voor mijn collega's, want ze hebben allemaal hun eigen prijsbeleid. Bij mij zijn kisten er vanaf €200 en dan heb je een echte houten kist. Daarmee kun je de kosten op zich dus best laag houden.
En die kan je zelf misschien ook nog, hè, als mensen dat willen versieren, kinderen optekenen bijvoorbeeld?
Ja, dat gebeurt ook steeds vaker. En dat gaat in allerlei variaties. Een hele leuke die ik een tijdje terug tegenkwam was van, kleindochter had een paar tekeningen gemaakt voor oma en die wilde papa op de kist leggen. Maar toen was het van, nee, die moet aan de binnenkant, anders kan oma ze niet zien. Oh. Dus voor het deksel op de kist ging, hebben we aan de binnenkant de tekeningen geplakt. Maar beschilderen, zelf een kist maken mag ook. Ik heb wel het advies, als je dat doet, neem even contact op met een uitvaartverzorger. Want er zijn een paar dingetjes die je moet weten.
Ja, het moet afbreekbaar zijn natuurlijk.
Onder andere, er zijn een aantal eisen waar het aan moet voldoen. Er moet ook speciaal materiaal in de bodem liggen. Waar de overledene op komt te liggen. Tegen vochtverlies. Nou, allemaal van dat soort dingetjes. Vaak kunnen we helpen om eventjes de spulletjes aan te leveren. Ik maak het zelf zo 1 à 2 keer in het jaar mee. Dat familie zegt van we willen zelf een kist maken. Nou, dat moedig ik alleen maar aan. Want dat betekent dat ze zelf weer dingen gedaan hebben om afscheid te nemen.
Ja, om het te verwerken, zeg maar.
Absoluut. Elke handeling die je kunt verrichten als nabestaande helpt jou om afscheid te nemen. Dus ik heb iets van, alles wat jullie niet zelf kunnen of willen doen, zorgen wij voor. Maar alles wat je zelf kunt of wilt doen, daar helpen we je mee dat je het ook echt zelf kunt en wilt. Ja. Dat je het zelf kunt realiseren.
Ja. Ja, net had het over de kosten van zo'n uitvaart. Ja, is het verstandig om verzekering daarbij? En ja, want ja, die kosten, als ik u zo hoor, een paar duizend euro, misschien wel 10.000.
Nou ja, het ligt eraan hoe gek je het maakt. Als je een uitvaart hebt waar 400 gasten komen die na afloop ook nog onthaald moeten worden op de nodige drankjes en hapjes, dan ga je gauw over de 10.000 heen. Als je zegt van, ja, maar de vriendenkring is heel klein en dat maak je mee met mensen van 97, 98, dat ze zeggen er komt maar 20 man op de afscheidsplechtigheid, dan kun je die ook in de woonkamer doen natuurlijk.
Ja.
Maak je het weer persoonlijker mee, maar betekent ook dat de kosten omlaag gaan. Nou, voor mij is een uitvaart heel vaak iets wat, afgezien van de kosten van crematorium of begraafplaats, want ja, die lopen zo uiteen, dat kan ik niks algemeens over zeggen. Maar dat je ergens tussen de 3.000 en 4.500 euro zit voor een uitvaart. En dan dus nog crematorium of begraafplaats.
Want als je dat in één keer moet ophoesten, ja, dan heb je wel een ding. Ja. Dus u raadt wel aan om een verzekering, zeg maar, af te sluiten daarvoor.
Nou, met name, het is een beetje genuanceerd. En ik ben geen verzekeringsadviseur, dus ik kan alleen mijn persoonlijke opinie geven en geen verzekeringsadvies. En dan zou ik zeggen, moet je echt met een assuradeur gaan praten. Maar in zijn algemeenheid is het zo, als je jong begint je premie te betalen tegen de tijd dat je daadwerkelijk overlijdt, als dat op een gezegende leeftijd mag zijn, dan heb je je uitvaart 2, 3 keer betaald. Want het is een verzekering. Er zijn dus ook mensen die hebben maar een half jaar of een jaar premie betaald.
Ja, en die overlijden.
En dan moet uitgekeerd worden. En het unieke van een uitvaartverzekering is, het is de enige verzekering waarvan je zeker weet dat er uitgekeerd gaat worden.
Ja.
Bij een brandverzekering hoop je dat er nooit uitgekeerd hoeft te worden.
Nee.
Ja, en dat is dus even een heel belangrijk verschil. Zeker in situaties waarin je niet zelf de mogelijkheid hebt om geld opzij te zetten en veilig te stellen op een spaarrekening, is het absoluut aan te raden om een verzekering te nemen. Vooral ook als je bezig bent met een gezin en er kinderen aankomen. En wat de meeste mensen niet weten, op het moment dat je weet dat je zwanger bent en je hebt een uitvaartverzekering, meld je zwangerschap meteen bij de uitvaartverzekeraar, want dan is je kindje mee verzekerd.
Ja.
Mocht gebeuren wat we allemaal bidden en hopen dat niet gebeurt, dat je het kindje verliest na 12, 16, 18, 20 weken, dan is de uitvaart verzekerd als het van tevoren gemeld is. En we kunnen ook met die hele kleine kindjes heel veel doen om daar een goed afscheid van te maken. We kunnen ze opbaren. We kunnen allerlei dingen gebaken om te zorgen dat er herinneringen zijn aan dat kindje. In mijn beleving heel belangrijk voor de ouders. Dus mijn algemene advies voor jonge gezinnen is van, neem zo'n verzekering en meld het meteen zodra je in verwachting bent en dat weet.
Maar is het ook dat mensen dat heel vaak vergeten?
Je komt het nog te vaak tegen. Statistisch is het wel zo dat ongeveer 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering.
Mm-hmm.
De vraag is altijd, is die voldoende? Want soms zijn die uitvaartverzekeringen 30, 40 jaar geleden afgesloten. En dan wordt er nu 500 euro of 1000 euro uitgekeerd. Nou, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Dus het is ook altijd goed om eventjes te kijken van, wat wordt er nu uitgekeerd? Ja, en voordat je met je verzekeraar aan de gang gaat, vraag een uitvaartverzorger om eens even je wensen door te spreken en een globale begroting te maken. Dan weet je ook over welk bedrag het gaat, wat je zo nodig hebt.
Ja. Nee, ik stel voor dat we zometeen nog even gaan praten over de warmte. Want ja, het is warm. En dan ben ik wel eens benieuwd wat jullie als uitvaartondernemers nou doen. Want ja, het lichaam gaat wel heel snel ontbinden. Dus laten we eens een plaatje draaien en dan kom ik zo bij u terug. Ja, en dan zijn we weer terug. We zijn aan het praten met Dirk Timmer via Humana. En ja, u zit in de uitvaartzorg. Ja, de afgelopen tijd is het enorm warm geweest. En ja, wat doen jullie daartegen? Hè? Want het lichaam, ik zei het net al, gaat heel snel ontbinden. Wordt snel koeld, gaat de temperatuur omhoog. Ja, nog extra dingen voor jullie?
Ja. En wat de meeste mensen niet bij stilstaan is dat de ontbinding begint vanuit de buikstreek, de maagstreek. Mm-hmm. En dat gebied moet gewoon zo snel mogelijk een beetje koel worden. We zitten hier in een omgeving waar mensen vaak heel vriendelijk zijn voor ons als uitvaartverzorgers. En dan overlijdt hun geliefde 's nachts om 12 uur of 1 uur. En dan wachten ze keurig braaf tot 's ochtends 7 uur of 7:30 om ons te bellen. Mijn advies is met deze warmte, bel ons meteen. Nadat de arts geweest is. Of bel desnoods. Arts moet altijd komen. Zolang er namelijk geen overlijdensverklaring is, mogen we helemaal niks doen. Dan zou het zelfs een misdrijf zijn als we toch wat doen. Dus we komen echt niet zolang de arts niet geweest is.
Komt er dan ook een rapport? Of niet?
Er blijven dan twee documenten achter. Overlijdensverklaring en een formulier voor het CBS, voor de statistieken. Met die overlijdensverklaring in de hand mogen wij de overledene gaan verzorgen. En die gebruiken we ook op het gemeentehuis om een akte van overlijden te krijgen en om toestemming te krijgen om iemand te begraven of te cremeren. Want zonder die toestemming mag je ook niks.
Maar wat nou als zo'n schouwarts nou heel laat komt? Dan is er een probleem. En zeker met deze warmte.
Maar we komen dat wel eens tegen, met name in verpleeghuizen. Omdat daar vaak een dienstdoend arts is die gewoon 's nachts thuis verblijft. En dan wil iedereen ook aardig zijn voor die arts. En dan is het van, die bellen we morgen om 8:30 wel. Daar heb ik in de winter geen moeite mee. Maar in dit seizoen is het van heel vervelend voor de arts. Maar die moet echt even uit bed gebeld worden. Nou, mijn ervaring in de praktijk is dat ze dan met een 30 minuten zijn.
Okay.
Zit je niet in een verpleeghuis of in een ziekenhuis, maar dus gewoon thuis, waar toch in Nunspeet wel de meeste overlijdens zijn, dan bel je de huisartsenpost. Mm-hmm. En dan komt er echt een huisarts op een heel redelijke termijn. Wat je ondertussen wel kunt doen is zorgen dat er geen dikke kleden over de buik heen liggen. Dus ligt iemand onder een deken of dekbed of wat dan ook, trek dat er even af. Ik heb zelfs een keer iemand gezien die bedacht dat hij in de vriezer nog een aantal van die coolbox elementen had. En had die op de buik gelegd. Nou, mag prima. Je allemaal doen, ja. Is prima. En zo snel mogelijk ons erbij. Het grootste probleem met dit weer is niet de temperatuur, maar als je nu onweer krijgt. En ik herinner mij van mijn oma vroeger, als je met dit soort weer onweer had, dan werd de soep zuur. Mm-hmm. Als ze soep had. En we zien dat een overledene door dat onweer heel snel achteruit gaat. Het enige wat we daartegen kunnen doen, en dat kunnen we voor zijn, is door de overledene niet te koelen, maar een eenvoudige balseming te geven.
Ja.
Die eenvoudige balseming is niks anders dan dat de slagaders die leeglopen op het moment dat het hart stopt met pompen, die vullen met een vloeistof die gedurende een dag of 10 het lichaam conserveert. En daarna gaat het gewone proces verder. Dan heb je geen last van dat onweer.
Okay.
Dan heb je ook geen last van de hitte. In alle andere gevallen is het van, het belangrijkste is dat we het hoofd koel zien te krijgen. Buiten de gewone koeling, want een koeling koelt de hele rug en de buik. Betekent dat we heel vaak een glasplaat over de kist heen moeten leggen en koude lucht in de kist moeten blazen. En dan hopen dat het goed gaat. Mijn persoonlijke voorkeur, echt gebaseerd op mijn ervaring, is van, die eenvoudige balseming is niet duurder dan koelen, tenminste niet bij ons. Mm-hmm. En dan weet je zeker dat je gedurende een dag of 10 goed afscheid kunt nemen van de overledene. En anders heb je een grote kans dat je voortijdig de wade of de kist moet sluiten.
Oké. Okay. Heb ik een laatste vraag. Hè? Er zijn traditionele begrafenissen, hè, waar het niet oneerbiedig zeg maar, simpel een plakje cake, een broodje en dat was het. Maar rond deze tijd, mensen die hielden van het leven, een biertje, een ditje en een datje, komt dat vaak voor?
Steeds meer in elk geval. Ja, dat er echt gezegd wordt van, we willen hem herinneren zoals hij geleefd heeft. En daar hoorde een wijntje en een biertje bij. En er hoorde een stukje worst en een stukje kaas bij. Of een bitterbal of een kroket of wat dan ook. Ik heb uitvaarten van Chinese mensen gehad waar complete rijsttafels na afloop kwamen. Wat bij iemand past, kunnen we realiseren.
Maar komt dat dan ook meer voor nu?
En we zien dat dat gewoon aan het groeien is. Omdat steeds meer mensen bewust bezig zijn met de uitvaart. En het aantal mensen die het doet zoals we het al eeuwenlang doen, is overigens niet waar. Want wat wij nu denken dat eeuwenlang is, is van de afgelopen 60 jaar. maar dan zit dat in ons hoofd, is dat ons plaatje. We zien steeds meer mensen die er bewust mee bezig zijn en zeggen van, ja, maar dat klopt niet bij hoe die geleefd heeft. Dus het is nog steeds een minderheid, maar het is wel snel groeiend. En we zien dus ook steeds vaker dat er geen gebruik gemaakt wordt van de aula van het crematorium of wat dan ook, maar dat er andere locaties gezocht worden. Een tijdje terug nog, iemand die was helemaal gek van Hotel de Essenburg bij Hierde. En daar hebben we de afscheidsplechtigheid in de gewelven onder de Essenburg gehouden. En daar vandaan is de uitvaart geweest. Ja, en dan kan er alles wat er in zo'n hotel is aan faciliteiten...
kan gebruikt worden?
Kan gebruikt worden.
Dus dat kan ook?
Ja, het is helemaal hoe de familie het wil. Wat zij vinden dat past en wat klopt. En dat kunnen we doen.
Ja, ik hoop dat er heel veel mensen nu thuis zijn geweest... die hebben geluisterd van ja, wat er allemaal mogelijk is. Hè, wat er kan. Dat het niet allemaal... standaard is, hè? Een rouwauto, auto, hè, wat u net zegt, de Essenburg bijvoorbeeld, of een ander hotel, dat de mensen daarheen kunnen. En ja, ik hoop dat er heel veel mensen hebben geluisterd die toch hier wat aan hebben gehad. Ik weet wel één ding, u heeft wel bijzonder werk.
Ja, het is zeker bijzonder werk. En het is ook heel mooi om mensen in deze moeilijke dagen te kunnen helpen, zodat ze goed afscheid kunnen nemen. Dat maakt het voor mij zo waardevol.
Dank u wel, Dirk. Dank u wel. En dit was ook het ochtendprogramma Musli. Ja, daarvoor wil ik ook Jan van der Meer bedanken voor dat hij mij de ruimte gaf om dit interview te doen. Zometeen is het tijd voor de hits van Toen en Nu met Bernadette. En vanmiddag sportmarathon met Erik Elwes. Ik bedank u voor het beluisteren en tot een volgende keer.